Hoe komt het en waarom straft God het gehele volk als de koning afwijkt? Dat is een hele moeilijke. Bepaalde stukjes laten zien dat er vaak meer aan de hand is. Als David afwijkt door het volk te willen tellen, het, weet je wat die zogenaamde volkstelling stond in de Samuelboeken, dan is het hele volk daar ook de dupe van. Maar uit Koningen blijkt, kronieken, dat komt nog, blijkt dat het hele volk afweek. Dus twee verschillende Bijbelboeken spreken over dezelfde gebeurtenis. En in het ene geval is het David die duidelijk de verkeerde keuzes maakt. En in het andere geval is het het volk van God zelf. En ik geloof dus nooit dat je kunt zeggen dat God het volk straft omdat een koning afwijkt. Maar de gevolgen van afwijking door leidslieden is altijd desastreus geweest. Als leiders een verkeerde keuze maken, heeft dat altijd doorwerking. Kijkt u maar naar de synodes die er geweest zijn, waar bepaalde dingen niet goed zijn gegaan, die hebben altijd enorme consequenties. En soms moet je daar een keer over praten, soms niet. Ik had deze week op woensdagavond een Maranata-avond in Groningen, een heel eind weg. En het was uiteraard 31 oktober. Nou, dat is een speciale datum, want wij zijn verloofd op 31 oktober. Dus ik had alle reden om daarover te praten natuurlijk. Bovendien is een kleinzoontje jarig op 31 oktober, dus daar kon ik ook nog over praten. Maar je voelt best aan, ik wilde zo graag op die hervormingsdag iets zeggen over wat Maarten Luther heeft gedaan door die 95 stellingen aan de slotkapel te Wittenberg te spijkeren. En ik heb die 95 stellingen opnieuw doorgelezen en ik dacht, dit is uitgangspunt voor mijn toespraak. Maar al bladerend, zoekend, kwam ik uit bij een boekje van Maarten Luther uit 1543, waar hij het heeft over Israël. En toen schrok ik me lam. Ja, ik vaker dingen gelezen, dingen gehoord, maar dit tartte alles. En het was een Maranata-avond, dat ging over de toekomst van Israël. Ik denk, ik kan met Maarten Luther helemaal geen onderwerp bedenken over de toekomst van Israël, want hij heeft toen gezegd, moest luisteren, de Joden moeten worden opgepakt, de gebedshuizen moeten stuk, de gebedsboeken moeten weg, onderwijs kan niet, geld en sieraad afnemen, synagogen afbranden, even in werkkampen stoppen. 7 punten had hij. En als je mij vraagt waar Hitler zijn ideeën vandaan heeft, dan komt het uit die hoek. En dat is afschuwelijk. Ik ga niet schoppen, hè. Maar het is wel waar. Ik bedoel er dit mee te zeggen. Als een leidsman afwijkt, dan heeft dat consequenties. Hoe komt het dat in hele horden in zijn kielzog niet meer gepraat wordt over Israël, en dat ze gewoon zeggen, Israël is weg. Dat is omdat een leidsman een afwijkende koers gaat. Ik zeg niet dat hij niet vele dingen wel goed gedaan heeft, want Luther heeft in die tijd gigantisch veel wel goed gedaan. Ik moet die 95 stellingen op zich gaan niet over Israël, die gaan over de wantoestanden in de toenmalige kerk. En daar heeft hij tegen geageerd en daar heeft hij tegen geprotesteerd. En daar heeft hij, laten we zeggen, het protestantisme, het protesteren eigenlijk inhoud gegeven. Maar ik wilde er dit mee zeggen, als leidslieden afwijken, dan heeft dat altijd consequenties. Als in de hogere scholen, dus daar waar het kader gevormd wordt, afwijkingen komen, heeft dat verregaande consequenties voor de kerk. Dat kan nooit anders. En dat is altijd zo geweest. Maar dat betekent niet dat de kerk zelf, dus dat de kerkmensen zelf, geen verantwoordelijkheid hebben. Die kunnen niet zeggen, ja, nou ja, als we andere leiders gehad zouden hebben, dan waren we ook nooit afgeweken. Dat kan ook niet. Maar u kunt zich nooit verschuilen achter. Dat is ook niet goed. Dus we kunnen niet die zaak zomaar versimpelen door te zeggen, nou, het is de schuld van de leiders, dus kan het gewone volk er feitelijk niets aan doen. Dat kan ook niet. En in heel veel gevallen was ook het hele volk duidelijk meegegaan in de verkeerde keuze. En hadden ze dat zelf ook gewild. Soms zelf een koning gewild, denkt u maar aan Saul. En de Heere zegt, ze hebben, tegen Samuel, ze hebben niet jou verworpen, Samuel, ze hebben mij verworpen. Toch heeft de Heere is meegegaan in dat koningschap, maar ten diepste was dat niet zijn plan geweest, nooit zijn plan geweest. Nou, in die zin, hij wist wat er zou gaan gebeuren, maar het is niet de beste optie, zal ik maar zeggen. Dat is nooit zo geweest. Zo zie je dat het volk wel te degen keuzes heeft gemaakt en de consequenties daarvan ook een keer moet dragen, als het helemaal uit de hand is gelopen. Dus dat is het eerste. Het tweede, in het Nieuwe Testament gaat het meer om personen en niet om een volk. Nou, dat is niet helemaal correct. In het Nieuwe Testament gaat het aanvankelijk bij de Heer Jezus om de individuele man-vrouw. Hij roept zijn eigen schapen bij name. Dus dan gaat het om de individuele gelovigen. Hij leidt zijn schapen uit, hij voedt ze. Maar zodra de gemeente is ontstaan, Handelingen 2, de Heilige Geest heeft dus die individuele mensen tot een eenheid gemaakt, aaneengevoegd, in één lichaam, en dat wordt op hetzelfde moment ook huis genoemd, huis van God, woonsteden van God in de geest, woonplaats van de Heere, opdat u weet hoe u zich gedragen moet in het huis van God, dat is de gemeente van de levende God. Dat betekent dat het geheel dan ineens zichtbaar wordt. En als de brieven komen, dan zijn de brieven ook gericht aan de gemeente van Korinthe, van Thessalonica, van de Colossense. Galatië is een provincie, dat is een soort verzamelbrief voor meerdere gemeenten. Maar ook het laatste Bijbelboek aan de 7 gemeenten die in Klein-Azië zijn, in het Turkse leven zijn. Dan zijn het wel te degen groepen, dan zijn het wel te degen gemeenten. Dan richt de Heilige Geest zich tot die gemeente. Natuurlijk kun je zeggen dat er ook brieven zijn aan individuele mensen, dus Timotheus en Titus, dat klopt, Philemon, maar dat zijn pastorale brieven die dan ook nog gaan over hoe je je in die gemeente moet gedragen. Want als Timotheus een brief schrijft, juist daar staat hoe jij je moet gedragen in het huis van God, dat is de gemeente van de levende God. Dat is dus precies die brief aan Timotheus. En Titus is precies hetzelfde. Die moet dan oudsten aanstellen in de gemeenten, zodat dat huis van God niet onbestuurd is. Dus je kunt niet zeggen dat daar alleen maar over individuele mensen in het Nieuwe Testament wordt gesproken. Dat is duidelijk niet zo. Alleen de Heer Jezus heeft zich gericht tot de individuelen. Hij heeft ze stuk voor stuk, als het ware, uitgeroepen, uitgeleid, is voor ze uitgegaan en heeft het tot een kudde gemaakt. En dan was er nog een vraag over, u hebt het gehad over meel en u hebt gezegd dat was een stukje offer en u hebt iets later gezegd dat dat ook het vergif elimineerde. En dat heb ik inderdaad gezegd, beide dingen zijn waar en misschien is dat het wel precies. Er zijn 5 offers, we hebben toen we over het boek Leviticus spraken, heel lang geleden, gezegd dat er 5 van die hoofdoffers waren. 4 bloedige offers, 1 niet bloedig offer. Dat ene niet bloedige offer is het spijsoffer, meelbloem. Dus 4 offers die spreken over het kruis, over het sterven van de Heer Jezus. Bloedige offer spreekt over het sterven van de Heer Jezus. En 1 offer, het niet bloedige, spreekt over het leven van de Heer Jezus. Dus hoe hij leefde, hoe hij wandelde, hoe hij sprak. Wat de kenmerken zijn van zijn dienst op aarde. Dat is het spijsoffer. En als het gaat om meel inbrengen, dan geloof ik stellig dat het te maken heeft met het leven van de Heer Jezus. En dat leven van de Heer Jezus, de manier van zijn handelen, de manier van zijn leven, leert van mij dat ik zachtmoedig ben, dat ik nederig ben, En kom maar bij mij als je vermoeid en belast bent. Ik zal je rust geven. Dus dat leven van de Heer Jezus is op hetzelfde moment bederverend. Enorm. En nog sterker, als het vergif ingetreden is, is er maar één oplossing. En dat is de Heer Jezus zelf inbrengen. Bij het inbrengen van het hout drijvende bijl gaat het om het kruis. Gaat het om het sterven van de Heer Jezus. Bij het meel gaat het over het leven van de Heer Jezus. Nou, dat is een beetje ingewikkeld voor de eerste keer. Maar het is echt de schrift die daar zo over spreekt. Ik zuig het niet uit mijn duim. Ik ga dus niet zomaar wat zeggen. Probeer ik althans echt te onderbouwen met de dingen die ik uit de schrift meen te zien. En dat zijn hele mooie dingen. Dat het in alle gevallen gaat om de Heer Jezus. Maar dat bepaalde aspecten van de Heer Jezus op het ene punt wel eens duidelijker naar voren komen dan op het andere punt. Maar dat ze beide enorm van waarde zijn. De Heer Jezus is zo schitterend. En we hebben hem nodig in de tijd dat wij vandaag van alles te eten krijgen. Soms niet meer weten waar het vandaan komt. Ja. Ik hoor mensen zeggen, ja, dan moet ik een inleiding houden. Dan kijk ik op internet en dan sprokkel ik van alles bij elkaar. Letterlijk hoor, hoor ik dat van de week. Sprokkel ik van alles bij elkaar en dat voeg ik een beetje samen. En dat wordt dan een soort maaltijd. En dat is dan mijn inleiding. Nou ja, je denkt aan het verhaal van 2 Koningen 4. Die man die gaat het land in, vindt wat wilde vruchten. Hij sprokkelt dat bij elkaar en snijdt het kapot in kleine stukjes. En doet het in de pot. Maar uiteindelijk blijkt het een pot te zijn waar geen goed voedsel meer in is. Begrijp je wat ik bedoel? Je kunt op alle mogelijke manieren bezig. Ik ben blij dat er op internet ook heel veel mooie dingen staan. Als u bepaalde dingen wilt zoeken, dan kunt u op internet ook mooie dingen vinden. U kunt zelfs preken downloaden. Dat kan. Die zijn er. Echt waar. 60.000 per jaar van ons worden nog steeds gedownload. Dat is al best een flink aantal. Dat zijn ook toch weggetjes waarvan je vandaag zegt, vroeger hadden we dat niet. Hoe haal je die 60.000 uit China en Japan en Israël en Finland en Amerika en weet ik veel waar vandaan. Het is natuurlijk allemaal Nederlands sprekend publiek, maar ergens. Maar ze hebben die Nederlandse taal dus te beheersen, want anders dan zullen ze waarschijnlijk niks hebben. Maar goed, het is er. Maar er is ook zoveel waarvan je moet zeggen, ja, maar is dit wel voedsel? Kennen we dit als voedsel? En dat zijn we ook een beetje kwijt, want we zijn allemaal de baas. We zijn allemaal volmondig en volgroeid. Maar de vraag is of dat echt zo is. Daar zit een enorm gevaar. En dat heb ik willen beklemtonen met de dingen van vanavond. Maar jij en ik, we mogen de Heer Jezus vasthouden. En we mogen echt het verlangen hebben dat we van hem leren. En dat we met hem verder gaan. Hij is de enige die dat geven kan. Dat waren de vragen. Als u vragen hebt, de volgende keer neem ze maar mee. Ook over 2 Koningen. U bent welkom. We gaan nog een lied zingen met elkaar. En dan wil ik nog graag een dankgebed uitspreken. Het laatste lied is Majesteit, Koning en Eeuwigheid. Er is niemand als u. En niemand als de Heer Jezus. Niemand met hem te vergelijken. We danken u en prijzen u. En we voelen aan dat we hem nodig hebben. In onze taken hier in deze wereld, in dat wat we doen, in dat wat we ontmoeten, in bij wie we zijn en met wie we spreken, maar ook bij wat we eten en hoe we willen groeien, hoe we willen bouwen aan het huis des Heren. Ik wil u zo bidden dat dat over mag komen van vanavond, dat we de Heer Jezus nodig hebben. Hem alleen zien als de oplossing. En dat is ook zo. Toen we zondaren waren en hopeloos verloren waren, was er maar één oplossing. Was er maar één naam gegeven onder de hemel. Was er maar één iemand die ons redden kon. Dat was de Heer Jezus. En nu we gelovig geworden zijn en misschien allen hier de Heer Jezus kennen als onze heiland, als onze verlosser, willen we ook belijden dat er nog maar één is over wie het eigenlijk moet gaan. Eén Heer van de kerk. Eén Heer in de hemel, één centrale, schitterende schoonheid in de toekomst, de Heer Jezus. En zo willen we uit elkaar gaan en elkaar ook zegenen. In de naam van diezelfde Heer Jezus, we danken u dat u met uw zegen bij ons bent. Dat u ons niet alleen laat, dat u ons wilt vergezellen, ook op onze weg naar huis. We willen u hartelijk danken voor deze avond. Ook voor de broeders en zusters die dit allemaal mogelijk maken, die zich daarvoor inspannen, die iedere keer opnieuw allerlei dingen doen om mensen hier in deze zaal te krijgen. We danken u en prijzen u. En we willen u ook daarin eren en prijzen. Amen.